Gemeente, jongens en meiden. Johannes de Heer van de bekende zangbundel, een geboren Rotterdammer, die spreekt in een van zijn dat toen hij nog onbekeerd was, dat hij in de kamer een lijst had hangen. En in die lijst, daar zat een portret van Mozart. Hij was een groot liefhebber van muziek en ook een groot liefhebber van Mozart. Maar zijn ziel en zijn geweten worden onrustig en hij beseft dat hij zo niet kan sterven zoals hij geboren is. En hij gaat zich bekeren en hij merkt dat zijn liefde tot muziek hem in de weg staat om tot God te naderen. En wat doet hij? Hij haalt het portret van Mozart uit die lijst en hij laat een prachtige schilderij kalligraferen van de 10 geboden. En dat doet hij erin. In plaats van het portret van Mozart, in plaats van de componist, komen nou de 10 geboden in dat lijstje te hangen. En hij probeert eigenlijk door de werken van de wet om God te behagen. Lange tijd probeert hij dat, maar hij merkt op een gegeven moment dat hij door de werken van de wet, dat hij zo niet zalig kan worden en hij loopt daar totaal mee vast. En dan op het punt dat hij vastgelopen is en radeloos is en het niet meer weet, dan ontmoet hij de Heer Jezus als de goede herder. En hij mag zichzelf als een verloren schaapje laten vinden door de goede herder en hij werd behouden. En toen gebeurde er nog wat anders. Toen pakte hij weer dat lijstje en de 10 geboden gingen eruit, de wet ging eruit en een plaat van de goede herder met een schaapje in zijn armen, dat kwam in dat lijstje te hangen. Nou gemeente, voordat ik begin, heb ik een vraag aan u. En dat is deze vraag, en ook aan mezelf. Als ik nou een lijstje mag ophangen in uw kamer, wat zou u daar dan het liefste in willen hangen? Uw favoriete muziek? Of je favoriete hobby, of nou waar je hart naar uitgaat. Of de wet. Och, mochten wij uw geboden volbrengen. Of komt daar dan toch te hangen een plaat van de goede herder. En dat schaapje wat die goede herder in zijn armen houdt, dat ben ik. Daar ligt mijn behoud. De wereld, de wet, of de Heere Jezus, daar ligt mijn vreugde, daar ligt mijn vrijheid, daar ligt mijn vrede. De rijke jongeling die moest het ervaren dat hij door de werken van de wet, dat hij zo als een ladder op die werken van de wet, dat hij niet naar de hemel kon klimmen. Die ladder is nou net één sport tekort, maar dat er maar één je kan brengen bij de Heer en dat is Jezus zelf, het lijstje van Johannes de Heer. Goed, toch staat er hier in zondag 44 in het stuk van de dankbaarheid dat het nodig is dat de wet gepredikt wordt. Nou, hoe moet ik dat zien? Waarom is het dan nodig dat een kind van God die gered is door de Heere Jezus, de goede herder is opgeraapt en thuisgebracht, dat hij dan toch hoort van de prediking van de wet? Nou, dat is een goede vraag. We hebben de afgelopen maanden hebben we alle 10 geboden met elkaar mogen overdenken. De 10 woorden van God. Het begint met ik. Ik ben de Heere uw God. En het eindigt met de naaste. Gij zult niet begeren nu nog enig iets wat van uw naaste is. Het begint letterlijk met ik, God. En het eindigt met de naaste, de 10 geboden. Daar is het God om te doen, dat we hem gaan eren in de eerste plaats en ook het welzijn van mijn broeder, mijn zuster, mijn vader, mijn moeder, mijn vrouw, mijn man, mijn echtgenoot gaat zoeken. 10 woorden op 2 tafels. Eigenlijk 1 woord samengevat, dat is de liefde tot God en de naaste. Liefde is de vervulling van de wet. Eigenlijk zijn die 10 geboden best wel kort. God die geeft ons niet een hele waslijst met do en don'ts. Dat mocht je wel doen en dat moet je niet doen. En dan allemaal uitgebreide regels van allemaal voorschriften. kledingvoorschriften, dagindelingvoorschriften en dan nog de kleine lettertjes. Nee, gewoon 10 eenvoudige leefregels waarvan de liefde het hart en ook de vervulling is. 10 geboden voor tieners, voor gelovigen, voor gezinnen, voor gemeenten. Opdat het ook invloed zou hebben op de samenleving. Nou, we kijken eens terug. En we kijken ook vooral in de preek waarom die scherpe prediking van de wet nou toch nodig blijft. Ik zet boven de preek de scherpe prediking van de wet. En dan heb ik 3 kernwoorden, trefwoorden. Het eerste trefwoord, dat is het alleruiterste. Dat is antwoord 113. Wat eist van ons het 10e gebod? En is het antwoord dat God het uiterste, het alleruiterste van ons eist. Dat we ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganse harte, aller zonde vijand en lust tot alle gerechtigheid hebben. Het alleruiterste wordt geëist. Ten tweede de allerheiligste, dat is antwoord 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee. Maar ook de allerheiligste, zolang ze in het leven zijn, hebben we maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. En dan tenslotte, dat is een derde trefwoord, dat is het allernodigste. Dat is vraag en antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk die 10 geboden preken? Zo ze toch niemand in het leven kan houden. En dan staat er ten eerste op dat wij ons leven lang onze zondige aard hoe lang hoe meer leren kennen. Des te meer begeeriger zouden we om de vergeving van zonde in Christus te zoeken. En omdat we zouden bidden om de genade van de geest. Om hoe langer hoe meer aan het beeld van God vernieuwd te worden. De scherpe prediking van de wet. We letten ten eerste op het alleruiterste. Ten tweede op het allerheiligste. En ten derde op het allernodigste. Laten we beginnen bij vraag en antwoord 113. Het alleruiterste. Wat eist van ons het 10e gebod? En dan treft het mij, gemeente, in het antwoord dat het zo radicaal is. Als ik goed tel, en u kan meetellen, jullie kunnen meetellen, kinderen. Dan staan er 7 woorden die absolute woorden te maken hebben met, ja, het kan niet meer. Kijk maar. De minste lust of gedachte. Enig gebod in ons hart nooit komen, dat wij te allen tijden van ganse harte alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Wat is dat radicaal, zeg? Totaal. Het ideale zouden kunnen zeggen, maar te allen tijden van ganse harte alle zonde vijand zijn. Moet je even tot je in laten werken. Niet alleen dat we de zonde vijand zouden zijn. Maar er staat dat we alle zonde vijand zouden zijn. Nee, er staat dat wij van ganse harte alle zonde vijand zouden zijn. Nee, er staat dat wij te allen tijden van ganse harte alle zonde vijand zouden zijn. Dat we zouden leven naar alle geboden, tegen alle zonde strijden. En lust hebben, zin hebben in alle gerechtigheid. Nou, dat gaat me niet lukken. Dat gaat hem niet worden. Wie kan dat zeggen? Ja, niemand toch. Vanaf je jeugd tot en met je oude dag. Van de zondag tot en met de maandag en de zaterdag. In je woning, in je werk. Thuis op vakantie, overdag, 's nachts. Van de wieg tot het graf, met je hoofd, met je handen, met je hart, met je voeten. Ja. Nee, en als je dat dan niet houdt en je wil daarmee de hemel verdienen, dan zegt de Bijbel, vervloekt een ieder die niet blijft in die wet. Dan zal de rechter straks zeggen op grond van die wet, schuldig, veroordelenswaardig. Je hebt de vloek verdiend, omdat je de eis van de wet niet hebt gehouden. De eis van de wet. En wat doen we daaraan? Dat was de vraag van Luther. Straks kom ik een rechtvaardig God tegen als ik hem ga ontmoeten. En dan? En dan? Kinderen, jullie hebben het misschien wel eens gehoord, maar ik ga het nog een keer vertellen. We hebben gehoord van de punt en de komma van Luther. De punt en de komma van Luther. De duivel die klopte weer eens op het hart van Luther. Om hem te beschuldigen. Met de wet. En de duivel die zei: Maarten Luther, jij hebt gezondigd tegen het eerste gebod. En je hebt ook gezondigd tegen het tweede tot en met het tiende gebod. Je bent vervloekt. Punt. Uit. En toen zei Luther tegen de duivel: geestelijke strijd. Toen zei Luther tegen de duivel: nou moet je het allemaal maar eens opschrijven. En de duivel deed dat. En toen pakte Luther die aanklacht in zijn handen en hij zei: ik beken, ik heb gezondigd tegen alle geboden. Duivel, je hebt gelijk. Maar die punt van jou, die deugt niet. Dat moet een komma zijn. Want ik ben Gods vervloeking wel waardig, maar een ander die droeg de vloek voor mij. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt van alle zonden, ook tegen de zonde van alle geboden. En om zijn verweer kracht bij te zetten, pakte Luther een rode pen en hij schreef op die aanklacht er doorheen een kruis, een bloedrood kruis. Ja, zo staat er achter ons fiasco, gemeente. Achter ons fiasco. Daar staat geen punt. Maar daar staat een komma. En achter die komma, daar staat Christus. Hij heeft het laatste woord. Punt. Uit. Niet de vloek, maar de borg. De middelaar. De Heer Jezus. Als het erover gaat in de eerste gedachte dat God het alleruiterste van me eist, dan ben ik veroordelend en vloekwaardig. Maar het evangelie is dat de Heere Jezus het alleruiterste heeft gedaan. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld, zingt een lied. En hij heeft ook nog de vloek van de wet willen dragen, door als een vervloekt aan het hout te hangen. Het alleruiterste. Heeft God geëist, maar Jezus heeft het gedaan. En geleden. Nou, is de eerste gedachte. Kom ik naar de tweede gedachte. Dat is vragen dan tot 114. Daar staat dit. Ik ga deze eens lezen. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee. Maar ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar zo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Onze tweede gedachte is de allerheiligste. Eigenlijk is dat wel een logische vraag, vraag 114. Als Gods eis nou zo absoluut en radicaal is, dan zou je kunnen afvragen, heel logisch, maar kunnen dan degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen perfect houden? Het staat er letterlijk in het Latijn, voor dat woordje volkomen staat, dat woordje perfect, zonder enig defect. Met je oog, met je hand, met je voet, met je hart, met je mond, kunnen dan de bekeerden dat houden? Even goed lezen, er staat: kunnen degenen die tot God bekeerd zijn. Het gaat dus om gelovigen. Waarbij God op de eerste plaats is komen te staan, de bekeerden. Weet je het verschil tussen een bekeerd iemand en een onbekeerd iemand? Belangrijk. Nou, heel eenvoudig. Als je nog onbekeerd bent, dan loop jij de zonde achterna. De overtreding van Gods geboden. Maar als je tot bekering bent gekomen, is dan de zonde. Dan loop jij de zonde niet meer achterna. Maar dan loopt de zonde jou achterna. Die wil jou te pakken krijgen. Kunnen de bekeerden, kunnen die Gods geboden volkomen houden, perfect houden? Perfect. Ze willen het wel. Ze willen het wel. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ze willen het wel. Maar kunnen ze het perfect? Nee. Dat is wel mijn streven, maar mijn leven is zo anders. En daarom zegt antwoord 114, nee. De bekeerden, dat zijn wel oprecht gemaakte mensen, maar het zijn geen volmaakte mensen. Als je vader en je moeder bekeerd zijn, dat wil niet zeggen dat ze dan volmaakt zijn geworden. Ook met veel fouten en gebreken, maar wel oprecht. Ze zijn eerlijk gemaakt voor God en ook eerlijk naar elkaar en naar de kinderen, naar de anderen toe. Maar ik ga hier een beetje dieper op in. Nou wordt het spannend. Als het nou gaat over dat woordje perfect, hè. Dan is het duidelijk dat de catechismus geen perfectionisme leert. Sommige kerkgenootschappen in Amerika die leren dat je in dit leven tot de staat van het volmaakte kan komen. Als je kind van God bent, dan kan je, ja, dan kan je het presteren om jarenlang niet te zondigen. De leer van het perfectionisme, nou dat heeft in Nederland nooit de aanhang gekregen, althans voor zover ik dat weet. Geen leer van het perfectionisme. In het leven kan dat niet. Hebben we ook gelezen in 1 Johannes 1. Hè? Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf. En dan is de waarheid niet in ons. Maar, nou komt het. En dan moet u maar eens meedenken met mij en meeluisteren met mij. Nou lijkt alsof ik het, als ik het antwoord goed lees, nou lijkt het net alsof in antwoord 114, alsof het tegenovergestelde wordt gezegd. Wij belijden niet de leer van het perfectionisme, maar het lijkt, althans zo komt het bij mij over, dat meer dat arme zondaarsgeloof hier wordt neergezet. Alsof je moet kiezen of je bent een perfectionist in de leer, geen zonde, of je komt niet verder dan, dat is mijn punt, dat ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, maar een klein beginsel van gehoorzaamheid hebben. Stel je voor dat deze regel nou niet zou staan in de catechismus, maar dat u die regel eens zou lezen in het RD bijvoorbeeld. Of in een stichtelijk blaadje. Dan moet je eens eerlijk zijn. Wat zou je daarvan vinden? Nou, dan zal ik eerlijk zijn, dan zou ik zeggen, nou, dat klinkt wel erg in mineur. En dan ga je kijken van, nou, dat staat wel in de catechismus, maar in alle voorzichtigheid zeg ik dat nou vanavond, ik leg dat nou maar eens neer. Maar ik denk, is dit nou wel helemaal bijbels wat er hier staat? Dat de allerheiligste, zolang ze in dit leven, maar een klein beginsel. Dit werkt zo verlammend op het christenleven. Dit ontmoedigt me zo. Is dit bijbels? Is dat nou echt het allerbeste wat je uit dit leven, wat de heiligste op aarde in dit leven mogen hopen, dat ze nooit verder komen dan een klein beginsel van gehoorzaamheid? Een heel klein beetje gehoorzamen, maar het allerheiligste, wat moet dan een doorsnee christen beginnen? Ja. Als nou de allerheiligste maar 5% zou halen. Wie ben ik dan als doorsnee christen? Dan haal ik nog ineens 0,1%. Dat betekent dus dat ik voor 99,9% ongehoorzaam ben in dit leven. En daar geloof ik helemaal niks van. Met andere woorden. Ik heb een klein beetje kritiek. Heel voorzichtig op wat, zoals het hier staat. En ik ben niet de enige die dat heeft. Anders zou ik het niet durven zeggen. Weet je, ik heb eens gelezen, ik noem één naam, er zijn al meer te noemen. Ik noem de grote opwekkingsprediker Andrew Murray in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, Afrika. Grote godsman in het koninkrijk van God. En die zegt als het gaat over vragen en antwoord 114, zegt, ja die zin, hè, dat de allerheiligste in het leven maar een klein beginsel van gehoorzaamheid krijgen. Hij zegt, die conclusie hier, die mag niet dienen om het bijbelse beroep om een geestvervuld christen te worden, om dat lam te leggen, om dat af te zwakken. En daar ben ik het eigenlijk mee eens. Het Nieuwe Testament geeft mogelijkheden om tot een leven in gemeenschap, in onafgebroken gemeenschap met God de Vader en met de Heer Jezus te komen. De bijbelse belofte van groei in de genade. die moet niet worden ontkracht door zo'n uitspraak. Want als je die doortrekt, gemeente, dan kom je, ik zeg niet dat de onderwijzer dat bedoelt, dat de mensen dat bedoeld hebben die het opgesteld hebben, Eusinus. Maar als je dit doortrekt, dan kom je eigenlijk in het vaarwater van, nou ja, eigenlijk wordt het toch nooit meer wat met ons. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En ik blijf eigenlijk een arme zondaar tot mijn laatste doodsnik. De allerheiligste in dit leven, maar een klein beginsel. Hoe komen ze eraan? Als ik dan kijk, en dan zeg ik, aha. Als ik nou kijk naar de kleine lettertjes eronder, dan staat er zowel in antwoord 113a Romeinen 7. En bij antwoord 114 staat er onder andere Romeinen 7. En bij antwoord 115 staat er onder andere naar de teksten waarnaar verwezen wordt Romeinen 7. En nou gaat mij een lichtje op. Denkt u nog eens mee. In Romeinen 7 gaat het erover, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede wat ik wel wil doen, dat doe ik niet. En dat gaat eindeloos zo verder in heel Romeinen 7. En dan eindigt het met ik, ellendig mens. Ja. Ah. Ja, dan kom je inderdaad niet verder dan een klein beginsel in dit leven. Ik, ellendig mens. Maar mijn grote vraag is dit. En dat wordt al meer en meer een vraag van mij. Is dat nou het normale christelijke leven? Dat je eigenlijk niet verder komt dan Romeinen 7. Is dat nou normaal? Of is dat nou abnormaal? Is dat nou de normale ervaring van een gezonde christen? Dat je eigenlijk nooit verder komt dan, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Of komt er nou ook nog een Romeinen 8 in mijn Bijbel voor? Een Romeinen 8 waar gesproken wordt over de wet die mij vrij maakt van de zonde, namelijk de geest. En waar de Heilige Geest gaat werken, komt de kracht om die wetmatigheid van die cirkel naar beneden, om die te doorbreken. En ik vind het eigenlijk, en nogmaals, denk mee, ik zeg dat niet vanuit hoogmoed of zo, maar er is natuurlijk sinds 1561 is er natuurlijk 5 eeuwen over nagedacht. En dan denk ik bij mezelf, ja, jammer dat er niet naar Romeinen 8 verwezen wordt. Wat dan betreft de Dordtse leerregels, ik heb het gelezen bewust, de Dordtse leerregels spreken over het overblijfsel van de zonde. Dat is toch een andere invalshoek. Daarin wordt de zonde als een overblijfsel gezien. Hier wordt de zonde iets gezien als 99% ongehoorzaam zo ongeveer. Nee, het is niet normaal dat een christen in zijn leven klaagt. Ellendig de mens wiens sterkte in u is. Want die sterkte die kunnen ze in dit leven niet aanwenden. Ze gaan van zwakheid tot zwakheid steeds voort. En ze komen nooit verder dan een heel klein beginsel. Gelukkig zingen wij wat anders. Welzalig de mens wiens sterkte in u is. En die sterkte is de kracht van de geest. En dan gaan ze door die kracht van de geest, door de kracht van de Heilige Geest, van kracht tot kracht steeds voort. Dat is normaal. Dat is het leven in ieder geval waarop God zijn kinderen wil tillen, dat niveau. De onbekeerde, apart dat het hier genoemd wordt, bekeerd, onbekeerd. De onbekeerde die kan de wet niet houden en die wil het niet ook. Ik leef gewoon voor mezelf en wat heb ik met God te maken? De bekeerde, luister, die er wederom geboren is, de bekeerde, die wil de wet houden. Die wil Gods wet doen. Alleen, hij kan het niet. Dat is Romeinen 7. Het goede wat ik wil doen, hier spreekt iemand die wederom geboren is. Het goede dat ik wil doen, ik kan het niet. Waarom niet? Omdat die wedergeboren mens het probeert in zijn eigen kracht. En dan gaat het niet. Maar Romeinen 8 zegt mij, door de kracht van de Heilige Geest, dan gaat het wel. Want er gebeurt namelijk wat met een mens. Als je een nieuw schepsel geworden bent, van zondaar tot Gods kind gemaakt, weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je de Heilige Geest inwonend in je. Dan wordt God je vader en Jezus je verlosser en je Heer. En de Heilige Geest komt in je wonen. Dan word je een nieuw mens. En dan hoor je tot het nieuwe verbond. Nieuw verbond in zijn bloed, avondmaal. En bij dat nieuwe verbond hoort deze regel dat God de wet in mijn binnenste zal schrijven. Niet dat ik het van bovenaf gedicteerd krijg of van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit wil mijn hart de Heere dienen. En ik krijg er de kracht van de Geest voor om het ook te kunnen. Die kracht wordt mij ter beschikking gesteld. Dat is nieuwtestamentische taal. Ja, dominee, dan ga je een beetje high doen. Nou, wacht even. Ik weet wel, ik zeg niet dat ik de leer van het perfectionisme aanhang, dat is toch duidelijk. Ik zeg niet dat ik de laatste jaren perfect ben. Moet even een vrouwtje met mijn vrouw maken, dan weet je gauw genoeg dat ik niet perfect ben. Maar, ik zeg wel dat het niet of het perfectionisme is, of dat arme, sukkelige, tobberige leven, wat nou eigenlijk nooit dat te boven komt. Het is altijd maar, ja, het komt nooit verder dan dat sukkelige. Ik geloof dat je dan echt het werk van de Heer Jezus tekort doet. En dat je ook het werk van de Heilige Geest in je hart tekort doet. Daarom zeg ik het. En natuurlijk weet ik dat er terecht, dat er in het hart van een christen, die wederom geboren is, en waar de Heilige Geest inwonend is, dat er ook nog een stuk vlees zit. Oude natuur. Dat zit er. Dat zit er. Alleen de Dordtse leraar, zeggen ze mooi, die heerst niet meer over je. Zodat je 99% ongehoorzaam bent en 1%, nee. Die heerst niet meer over je. Die heb je nog wel. En als je die oude natuur laat gaan, ja, dan komt het boven. En dan gaat het verkeerd. En dan gaat het. En dat lezen we ook in de Bijbel dat dat gebeurt. Ook bij de Allerheiligste gebeurt dat, ja zeker. De zonden van Gods kinderen worden heel eerlijk genoemd in de schrift. Salomo, die dit jaar, de geliefde, de beminde van de Heere. Hij zondigde tegen het eerste gebod. Op oudere leeftijd. Afgoderij. Ging mis. Was een kind en een knecht van de Heer. Een voorvader van Jezus. Maar het ging mis. Petrus, de rotsman. Zo staat hij te belijden. Dat Jezus de Christus, de Zoon van de levende God. En zo staat hij ook te vloeken en te zweren. Kan hem niet, zonder tegen het derde gebod. Een rotsman. Een van de drie boezemvrienden van Jezus. De Allerheiligste. Het ging mis. Ik zie dat wel. Jacob. Waarvan de Heere zegt, Jacob heb ik lief gehad. Maar wel zijn vader bedrogen tot 2 maal om te zeggen, ik ben Esau, terwijl hij Jacob was. Zonde tegen het 5e gebod. David, de man naar Gods hart. Zondigde tegen het 6e gebod, Uria laten doden. Lot had een rechtvaardige ziel. Zondigde tegen het 7e gebod. Door met zijn dochters incest te plegen. Abraham, de Allerheiligste, de vader van de gelovigen. Abraham, tot 2 maal toe gelogen. Tegen Farao, Abimelech, zondigde tegen het 9e gebod. Noach, de prediker van de gerechtigheid. Hij was dronken. Dus dat vlees, die zondige natuur, die zit er wel. Oh ja. En in die zin, als het gaat over een klein beginsel. Als ik dat nou vergelijk met hoe de Heer Jezus was. Op aarde. Ja, in vergelijking dat wel. En als ik dat nou vergelijk met hoe het straks in de hemel zal zijn. Ja, dan is het in verhouding een klein beginsel. Maar gemeente, ik weiger daaraan toe te geven alsof het nooit verder komt dan dat. Het is, ik wil eigenlijk dit zeggen, het is niet normaal, het is niet de gewoonste zaak van de wereld voor een kind van God, dat je nou in al je daden, dat de boosheid je nou altijd maar aankleeft, alsof dat normaal is. Dacht je dat de hemelse vader kinderen wil hebben, hier in dit leven, die hem Maar voor een klein beginsel, de allerliefste kind. Moet je nou eens vergelijken met je eigen situatie. Je bent vader, moeder. Dat nou je allerliefste kinderen, de allerheiligste, maar een klein beginsel van gehoorzaamheid hebben. Nee, dat wil je toch niet? En zo is het ook niet. De zonde inwonen, dat wel. Maar niet meer heersend, nee. De christen heeft wel het vlees in zich, dat wel. Maar hij leeft niet meer naar dat vlees. Dat wil hij niet meer. Hij valt er nog wel eens in, dat is wat anders. Dat is wat anders. Maar er is wat gebeurd hoor, toen de Heer Jezus in je hart kwam. Er is wat gebeurd. Dat oude is verwijderd, het is nieuw. Je hebt een nieuwe natuur gekregen. Heb ik dat wel eens verteld, kinderen? Wat dat verschil is tussen een schaap en een varken. Een reindier en een onreindier. Nou, je kan ze alle twee helemaal schoon spuiten. Lekker, blinkend, roze varken. En je kan dat schaapje mooi schoon, maar prachtig. Een witte en een roze. En dan moet je ze eens zetten, allebei naast een modderpoel. En dan zie je het verschil. Want de een die wil daar zo ver mogelijk vandaan blijven en de ander denkt... Plop, dat wordt een bommetje. Nou, dat is nou het verschil. Dat is nou het verschil. De een die loopt de zonde achterna, dat onreine, die zoekt het op. En de ander die wil er ver vandaan blijven. Hij valt er wel eens in. Dat zijn de voorbeelden die ik genoemd heb uit het Oude en Nieuwe Testament. Hij valt er wel eens in. Als een schaap in de modder valt, dan zal hij zich ongelukkig voelen. Dat is zijn element niet. En zo is het met een christen precies enig. Er staat in het avondmaalsformulier dat de zonde en de zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is. De allerheiligste in dit leven. Ja. De gemeente in alle voorzichtigheid moeten we ervan uitgaan dat het allemaal maar bij een beginnetje zal blijven. Als dat zo zou zijn, dan zou er ook, ja, dan zou je ook geen geestelijke groei kunnen hebben. En dat is er wel. Er wordt in de Bijbel gesproken over babytjes in het geloof en over jongelingen en over vaders. En er is dus een bepaalde groei. En ik geloof niet dat een groei is van 0,1% gehoorzaamheid tot 5% gehoorzaamheid. Nee. Nee, er is een bepaalde geestelijke groei. En weet je wat nou het kenmerk is van de allerheiligste? Wie is er nou de allerheiligste? Wie is er nou een vader in Christus? En een moeder in Israël? Weet je wie dat zijn? Dat zijn diegenen die niet meer spreken over zichzelf. En die ook niet meer slecht denken. Oh, wat ben ik toch slecht? Maar die spreken alleen maar over wie Christus is. Waar hij zo gewassen is en ik zoveel minder geworden ben dat ik niets en hij alles geworden is. Dat ik niet meer spreek over mijn kleine beginsel van gehoorzaamheid. Maar dat gaat spreken over hij, over hem, die volmaakt gehoorzaam was aan de Vader en zich gewillig gegeven heeft om mij te redden. Weet je wat Paulus zegt? Paulus zegt, als het gaat over die wet, ik was onberispelijk naar de wet, onberispelijk. Die had 100% gehoorzaamheid, als het gaat over de wet. Onberispelijk naar de wet. Ja, ja, totdat Jezus in zijn leven kwam. En toen viel hij door de mand, helemaal door de mand. En hij zegt, als het nou gaat over die wet en over mijn verleden en over... Zo wil ik het niet meer proberen. Alle dingen, schade en drek, Paulus, die gerijpte gelovigen, allerheiligste. Hij zegt, ik heb maar één ding. En dat is dat ik hem mag kennen, dat ik Christus mag winnen, dat ik in hem gevonden ben, door wie ik gegrepen ben. Oh, dat ik hem mag kennen. Hij kende hem al lang, maar hij wilde nog meer en meer en meer en meer en beter leren kennen. Dat is het. Dan spreek je over hem. Ik niets, hij alles. Er staat er nog dat zij niet alleen met een ernstig voor, niet alleen naar sommigen, maar naar al Gods geboden beginnen te leven. Ja, dat is die nieuwe natuur. Dat is die Heilige Geest, de wet in je hart geschreven, die inwonende geest. Die wil Gods bevelen gaan doen. Vaders kind, Nieuw Testamentisch gesproken, vaders kind wil vaders wil doen. Niet nog wat moet. Van bovenaf of van buitenaf gedicteerd, opgelegd, maar van binnenuit. Zoals een kind. Zoals een kind. Een gehoorzaam kind. Dat is het mooiste wat er is. Een kind dat uit zichzelf vraagt, wat wil u dat ik doen zal? Die naar je toe komt, papa, kan er wat voor je doen? Dan is het kind gehoorzaam, is het kind lief. En dan ben jij blij en het kind is ook blij. Dan is er harmonie, dan is er vrede, dan is het heerlijk thuis. Het is genieten. En zo wil de Heer dat we leven. Niet alleen sommigen, maar naar al Gods geboden. Als je naar sommige geboden wil leven, niet naar al Gods geboden, dan ben je eigenlijk een fariseer. Je selecteert er een paar uit. Een wetticist. Je selecteert er een paar uit die je net kan houden en de andere die ga je met een bochtje omheen. Nee, een kind, een vaders kind wil vaders wil doen. Niet sommige, maar al Gods geboden. Ja, niet alleen zijn belofte, maar ook zijn geboden. De Heer Jezus is niet alleen mijn heiland, maar ook mijn meester, mijn goede meester. En zijn juk is zacht, zijn geboden zijn niet zwaar. Dat zeg je als je wederom geboren bent. Zijn geboden zijn niet zwaar. Het is geen moeten. Of mogen of niet mogen, do en don't, nee. Zijn geboden zijn niet zwaar, ik wil dat graag doen. Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Stel je voor dat je een kind bent en dat je zegt van, nou ja, ik ben wel een kind van de hemelse vader, maar zelfs als ik hem ongehoorzaam ben, dan blijf ik toch zijn kind. Ik kan net zo ongehoorzaam zijn als ik wil, want ik blijf toch kind van papa. Nou, als die geest in je zit, dan is dat niet de Heilige Geest. Als dat de geest is die in mijn kinderen zit, dan moet ik eens een hartiger woordje met ze gaan spreken. Want zo gaan we niet met elkaar om. Als ik zo, ja, ik kan ongehoorzaam zijn, maar ik blijf toch wel kind van de hemelse vader. Nee, je wil juist graag dat je de hemelse vader plezier doet. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Nou, dan de laatste gedachte, gemeente. Dat is vraag en antwoord 115. Ik wil het eigenlijk ook vanavond afronden. Vraag en antwoord 115. Nog een vraag. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven kan houden? Ja, waarom doet de Heer dat nou? Heeft dat nou wel zin om het volle pond te eisen van ons, zaten, ons, de gelovigen, als je het toch niet voor 100% kan houden? Zo moet het, maar wie kan het uit eigen kracht? Waarom wordt het nou zo scherp voorgehouden? Nou, dan is het antwoord dit. Antwoord 115. En als ik nou goed lees, dan zie ik er 3 comparatieven in. 3 vergrotende trappen. Meer en meer. Ten eerste worden die 10 geboden, de wet, scherp gepreekt. Of het nou 10 geboden is, of de bergreden, of het profetisch getuigenis, hoe dan ook. Waarom wordt dat scherp gepreekt? Ten eerste, opdat wij als gelovigen in ons leven hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. Hoe langer, hoe meer onze zondige aard. En meer besef krijgen van onze zondige aard. Tot diepere verootmoediging. Dat is 1. Ten tweede, opdat wij des te begeeriger, meer en meer begeerig zouden zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in de Heer Jezus te zoeken. En te vinden. En te hervinden. Telkens weer opnieuw. En dat is dus de Heer Jezus. En ten derde, opdat wij ons zouden beijveren en bidden om de genade van de Geest, om hoe langer, hoe meer, weet niet, meer en meer, altijd maar meer, het beeld van God gaan vertonen. Dat ik naar het beeld van God vernieuwd ga worden. Dus die scherpe prediking van de wet is nodig allereerst voor mezelf, om mij dieper te verootmoedigen. Ten tweede, om mij des te hartelijker te brengen tot de omhelzing van Christus. En ten derde, om des te meer te bidden om vernieuwd te worden naar het beeld van God. Nou, tenslotte, mag ik daar nou wat van zeggen? Hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. Dat leer je niet gelijk kennen bij je bekering hoor. Dat doet de Heilige Geest die in je komt wonen als je tot bekering komt. Dat doet de Heilige Geest, die werkt dat geleidelijk uit in je hele leven. Op het moment dat je tot bekering komt, dan is het niet zo dat je gelijk alles ziet hoe slecht en je zondig je wel bent. Je ziet wel je slecht en je zondigheid. Maar hoe langer je nou daarna met de Heere leven mag, hoe meer je ook die... Dat je eigenlijk nog veel slechter bent dan je zelf ooit gedacht had op het moment dat je tot geloof kwam. Door de Heilige Geest ontwikkelt zich bij de gelovigen geleidelijk aan niet een minder, maar juist een meer zondebesef. En dat is niet in tegenspraak met wat ik net zei hoor. Ik ben nog niet uitgepreekt. Het ontwikkelt zich meer en meer dat zondebesef. Tot diepere ootmoed. Het is niet dat ene moment van de bekering alleen. Misschien was dat wel de grote fout van... Van het gereformeerd pietisme bijvoorbeeld. Hè? Mensen van het Duitse pietisme die vroegen, die eigenlijk eisten van de mens. En dat heeft tot heel laat ook in de gereformeerde gezindte wel geleefd, die gedachte. Dat je op het moment van de bekering, dan moet je een soort boeskamp meemaken. Een soort boetestrijd. En dat moet heel diep gaan, dat zondebesef, dat moet heel diep gaan. En dan pas is het echt. En dat is eigenlijk een gedachte die vreemd is aan de schrift. Toen Paulus tot bekering kwam, de weg naar Damascus, toen hij omgezet, had hij wel enig zonder besef. Oh zeker, maar in de loop van de jaren is dat steeds dieper geworden. Hij gaat steeds kleiner over zichzelf denken. De geringste van de apostelen, de allergeringste van de heiligen. Uiteindelijk de grootste der zondaars, dat is aan mij ligt. Vroeger noemden ze dat, dan krijg je nadere ontdekking. Ja. Geleidelijk aan wordt het in je leven uitgewerkt en verdiept door de Heilige Geest, hoe groot het is. Er staat ook zo treffend dat we hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. Op het moment dat je tot bekering komt, dan leer je je zondig verleden een beetje kennen. Dat je geleefd hebt zonder God, in de wereld of in de wet gezeten. Dat je je favoriete muziek lief had, of je favoriete kerk, of je favoriete voorganger, in de wereld of in het wet. Maar je lag niet in de armen van de goede herder. En je gaat zien hoe je met de wet in de hand gestreden hebt, maar dat je die berg Sion met jouw heiligheidskrukken niet op kon. Dat was te hoog, dat ging niet door de werken van de wet. Je gaat het zien. Wat je gedaan hebt, je gedachten, met je woorden. Maar later, na je bekering, leer je niet zozeer zien wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Maar hier van binnen. Hier van binnen. Het komt er niet uit. Komt er lang niet altijd uit. Maar het zit er wel. Luther spreekt over dat in de heilige, dat vieze grondsop hier. Als je auto gewassen hebt, en je auto is vies, en dan zo'n laatste restje sop, en dan kijk je allemaal zwart en vies. Hier van binnen, ook in het levende kind van God, dat vieze grondsop. De resten, de overblijfselen van de zon, smurrie, tot zijn leerregels. Overblijfselen van de zon, maar het is al smurrie. Alleen weet je, nou komt het. Ik zeg er wel wat bij. Je leert hoe langer hoe meer je zondige aard kennen, maar ik zeg er bij met nadruk, zonder te vertwijfeling. Zonder weer te komen in die onzekerheid, ben ik nou wel of niet een kind van God. Zonder te komen van, ja zie je wel, dan kom je toch uiteindelijk maar terecht bij ik ellendig mens. Nee. Het is mogelijk dat je de zekerheid van het geloof hebt en het nooit meer kwijtraakt. En toch verdieping krijgt van jouw zondige aard. Meer verootmoediging, nederiger gaat worden. Lager bij de grond komt te zitten en hij hoger, minder wordt en hij gaat wassen. Zonder dat het je weer brengt bij die vraag van ben ik nou wel of geen kind van God. Geen geloofsonzekerheid, dat bedoelt de catechismus, althans dat bedoel ik niet. En ik denk dat de catechismus dat ook niet bedoelt, maar zo is het wel vaak uitgelegd. Zonder besef maakt mij nederig, jawel. Ik kan niet met mijn pauwenveren omhoog staan. Met mijn valse nederigheid, of met mijn eigen roem, of met mijn wettische geest. Nee. Nee, die veren naar de grond. Het houdt me neder. Maar hoe meer, dat is zo belangrijk, hoe meer ik toeneem in zondebesef, hoe meer Gods genade in Christus voor mij gaat schitteren. Je mag dat nooit geïsoleerd zien van elkaar. Je mag nooit nummer 1 over preken en dan volgende week het tweede. Nee, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Toenemend zondebesef en toenemend besef van Gods genade in Christus. Hoe meer ik mezelf leer kennen in mijn zondige aard, hoe meer ik de Heere Jezus lief ga krijgen. Hoe meer ik me aan hem toewijd. O God, o Heere Jezus, dat u me daar nou van verlost hebt. Dat u dat vergeven hebt. Hoe meer ik zijn vergevende liefde ga waarderen en bewonderen. Hebt u dat niet? Dat is toch de praktijk? Toen ik tot geloof kwam, hè. Ik weet dat nog goed. Een jaar of 12, 13 was ik. Wat was ik vreugde, wat beleefde ik een vreugde in de Heere. Ik zie me nog gaan op mijn fietsje van Barendrecht naar Rijsoord. Een vreugde in God. Dat ik tegen de Heere zei, Heere, ik geloof niet dat nou nog vreugdevoller kan zijn dan het nu in me is. En dan later, en dan later. Weet je wat ik meer en meer ben gaan bewonderen, gemeente? Meer en meer ben gaan aanbidden. Dat is nou Gods nooit aflatende trouw ten opzichte van mijn ontrouw. Ach, toen ik 12, 13 jaar was, heb ik mijn leven aan de Heere gegeven. Ik zeg, Heer, ik ga alles voor u doen. En weet je wat er van terechtgekomen is? Defect, stukwerk, brokken. Het is er van terechtgekomen. Maar die nooit aflatende trouw van de Heere. Streven is er wel. Maar het leven is anders. Te veel in eigen kracht gedaan. Te weinig afhankelijk van de Heere en van de Heilige Geest. Ja. En des te meer ga je naar de trouw van God bewonderen. En die vergevende liefde van de Heere. Heere, dat ik nou zo lang met me volhoud. Dat ik nog steeds uw kind mag zijn. Dat u me niet buiten de deur zet. Ja. Ziet u, het gaat hand in hand, hè? Die zondebesef gaat hand in hand met dat voortdurende, verdiepende beleven van de liefde en de genade, de trouw van mijn verlosser. Ja. Ja. Ik ben, God is mijn rechter niet meer, hij is mijn vader geworden. En ik val als een kind en ik struikel, ik ben ongehoorzaam. Ja, dat wel. En soms dan is het ook anders. Ook dat. Telkens maar weer staat er, des te begeeriger om de genade, om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Maar dan ben ik als een kind hoor. Het is niet zo dat ik dan weer opnieuw moet gaan zoeken naar vergeving omdat ik weer een zondaar ben. Nee, ik ben geen zondaar meer. En nu geen zondaar meer. Ik doe wel zonde. Dat is wat anders. Ik ben geen ik ben Gods kind geworden. Door genade. Door genade ben ik een kind van God. En als kind struikel ik. En dan val ik. En dan doe ik het wel eens verkeerd. En dan mag ik weer naar de Heere Jezus toe. En dan mag ik naar mijn vader toe. Mijn rechter is mijn vader geworden in Christus. En dan mag ik weer om vergeving vragen. En dan geeft hij me dat weer. Hoe groter je zondekennis is. Hoe dieper je voor God gaat buigen. Des te harder ga je zingen. Had er voor mij bij gemogen. Des te harder ga je zingen. Van die niet aflatende trouw van God. Hoe scherper de wet, hoe rijker het evangelie. Hoe rijker het evangelie. Ik ga minder van mezelf verwachten. En ik ga meer en meer het leven buiten mezelf zoeken in hem. Als je nog iets van jezelf verwacht, valt het altijd tegen. Iemand zegt wel eens, hij zei wel eens tegen mij, dominee, ik val mezelf telkens zo tegen. Ik val mezelf telkens zo tegen. En toen heb ik wel eens tegen hem gezegd, dan verwacht je nog te veel van jezelf. Want als jij jezelf tegenvalt, dan zit daar de gedachte achter dat je toch nog iets van jezelf verwacht, dat je zelf nog wat kan. Ik val mezelf tegen, ja, maar je kan het zelf. Ik ga het meer en meer, ga ik putten uit hem. Ik ga putten uit hem die mijn krachtbron is. Meer en meer afhankelijk, welzalig hij die als een kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat is het leven van een christen, een kind van God. Hoe klaarder mijn zondekennis, hoe kostbaarder de Heer Jezus wordt. Weet je wat mijn drie punten waren? Dat was het alleruiterste. En de tweede gedachte was het de allerheiligste. En de derde gedachte was het allernodigst. Dat die wetsprediking het allernodigst blijft. Om laag bij de grond te blijven. Om telkens maar weer de verzoening in Christus en de vergeving bij hem te vinden. Maar ik eindig niet met het allernodigste en ook niet met de allerheiligste en ook niet met het alleruiterste. Ik eindig met de allerliefste. En dat is de Heer Jezus. Hij die de eis van Gods recht gans vervult. En die de vloek van de wet gedragen heeft om in hem gevonden te worden. En ik bid en beijver me om door de genade van de geest hoe langer hoe meer het beeld van God te mogen vertonen. Het beeld van Gods Zoon. Hé, luister eens. Toch een verwijzing naar Romeinen 8. Alleen staat er niet onder. Maar het is het wel. Opdat we hoe langer we meer naar Gods evenbeeld vernield worden. Dat is Romeinen 8. Ik ben uitverkoren, Romeinen 8 vers, geloof vers 30. Ik ben uitverkoren om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Ik wens te zijn als Jezus. Steeds meer en meer op u te gaan lijken. Niet voor 5%, niet voor 0,1%. Maar voor de 100%. Lukt niet in dit leven. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. En die wens die zullen we straks verkrijgen. Want er staat achter, het eindigt zo mooi. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven zullen geraken. Die volmaaktheid als doel zullen we bereiken. Totdat. Het begon in antwoord 115 met een opdat. En het eindigt met een totdat. Totdat we straks volmaakt. Perfect. Het perfectionisme. Zo zal het zijn in de hemel. Ja. Zo zal het zijn in de hemel. Dan zal ik geen zonde meer willen, maar dan zal ik ook geen zonde meer doen. Niet meer, nooit meer. Nooit meer zonde te doen. Dan kan ik nooit meer zondigen. En dan zal ik eeuwig aan zijn beeld gelijk zijn. Dan zal ik mijn wens verkrijgen en dan zal ik hem zien zoals hij is. Kortom, gemeente. Waarom dan toch nog iets in Gods kinderen van die zondige natuur, die niet heerst, maar die ik wel heb? Kortom, om me laag bij de grond te houden, om me niet te verheffen. Ten tweede, om mij meer te doen verlangen naar de borg, naar zijn beeld te mogen vertonen. Om mij meer te doen verlangen naar boven en me steeds meer te verwonderen. Over zijn genade, zijn liefde, zijn geduld en zijn trouw. Halleluja. Amen.